Het is PNL, DLO, PNL, Delta Lima, Oscar dus. Om te beginnen even de SSTV-zaken op de Space Station nog even bekijken. Vorig weekend ja, moest dat even nog een dagje uitgesteld worden vanwege ruimtewandelingen. Maar daarna is het toch van start gegaan op zondag. En ja, toen hebben ze gedacht, nou dat doen we het ook maar meteen goed. Hebben ze niet alleen maandag, maar ook dinsdag nog de hele dag de Slowscan TV beelden uitgezonden vanuit het Space Station. RS-0 ISS. En met de PD-180 hoge resolutie mode op 145-800 FM. Nou, dat ging prima. 12 verschillende foto's werden uitgezonden. En daarnaast nog een herdenkingsdiploma van de Poolse Amateur Radio Society. Naar aanleiding van de 80ste geboortedag van Yuri Gagarin, de eerste mens in de ruimte. En tegelijkertijd ook vanwege de 85-jarig bestaan van de Poolse vereniging. En ja, daar hebben ze meteen een groot feest van gemaakt. Ze hebben dus die foto's continu uitgezonden. En dat is met groot vermogen gebeurd met een Kenwood. En dat is heel goed gegaan. Overal komen rapporten van mensen die die plaatjes prima hebben kunnen ontvangen. Zelfs met hele simpele middelen. Met een portofoontje en dat soort zaken. Een simpele SDR-ontvanger, noem maar op. Ook WebSDR heeft erbij kunnen helpen. Zoals de SUWS, WebSDR in Engeland. Die kon daar mooi bij gebruikt worden. Met een rondstralen antenne eraan. Dat ging allemaal prima. In Brazilië is het gebruikt op een school om live die beelden te laten zien. Ging niet helemaal zo mooi als ze gehoopt hadden, maar toch. Ze konden dus rechtstreeks de signalen in de klas laten zien. De kinderen natuurlijk wild enthousiast. Nou ja, en zo is het weer een groot succes geworden. Dit hele gebeuren. Komen we dadelijk verder nog op terug, want de Poolse club die is daar nog van alles mee van plan. Eerst even naar de plannen die de ESA heeft met een ruimtesonde, een ruimtevaartuig dat gelanceerd moet gaan worden in 2020. En die moet dan naar een asteroïde, eigenlijk een dubbele asteroïde. Een systeem bestaande uit twee kleinere asteroïden die om elkaar heen draaien. En daar willen ze dus de AIM naartoe sturen, de Asteroid Impact Mission. Dat bestaat uit enkele delen. Een deel daarvan moet echt in botsing komen met zeg maar de maan van de twee, want de een is dan zeg maar de echte asteroïde en de andere is een maan die er omheen draait. Nou ja, die wordt daar dus tegenaan geschoten, maar op de andere asteroïde wordt dan een zachte landing uitgevoerd om te kijken hoe dat er allemaal uitziet. Lijkt een beetje op de Philae-missie met Rosetta, bij een ander object, hè, de komeet. Maar in dit geval gaat het dus om asteroïden Didymos. Die komt dan redelijk dichtbij, relatief, hè, 11 miljoen kilometer. En dan gaan ze die twee asteroïden bekijken. De ene is 800 meter groot en de andere 170 meter. Dat heet dan de maan, die kleinere. Nou, ze willen daar niet alleen dat ruimtevaartuig AIM naartoe sturen, maar ze hebben aangeboden vanuit de ESA om ook CubeSats mee te laten liften met die missie. Totaal kunnen ze 6 units CubeSat meenemen. Dat zouden ze natuurlijk kunnen doen met 6 losse CubeSats van 1 unit. Maar of dat praktisch is, is de vraag. Ze zitten eerder te denken aan 2 CubeSats van elk 3 units. Dat is misschien iets handiger voor de experimenten die daarin moeten gaan komen. Hebben ze iets meer ruimte. Die CubeSats die kunnen dus geleverd worden vanuit Europese landen die betrokken zijn bij de ESA. ze verwachten nu dus voorstellen vanuit verschillende landen om zo'n CubeSat te leveren. En de experimenten die ze daar dan in willen stoppen en zo. Dat is een competitie die nu start. En die dan over een tijdje dus de goede resultaten moeten opleveren met voorstellen. Die worden dan bij STEC in Noordwijk beoordeeld. En dan wordt er uiteindelijk een keuze gemaakt. Het idee zal waarschijnlijk niet zijn dat die CubeSats signalen gaan uitzenden rechtstreeks naar de aarde. Want daar is de afstand te groot voor. Ze kunnen uiteraard geen grote antennes uitvouwen en dat soort grappen. Dus waarschijnlijk zal het dan zo gaan dat die CubeSats via AIM gaan werken. Het grote ruimtevaartuig wat dus die kant op gaat vliegen. Maar uiteindelijk zal er een klein netwerkje gebouwd worden tussen AIM en die CubeSats. En dan zullen die CubeSats hun data via AIM naar de aarde kunnen sturen, is waarschijnlijk het idee. Maar dan moeten we nog kijken. Dus en dan wordt het hele netwerk van grondstations van de ESA ingeschakeld om alles te ontvangen en zo. Dat zou dan de eerste keer zijn dat vanuit Europa dus CubeSats echt diep de ruimte in worden gestuurd. We zullen nog zien hoe dat uit gaat werken. Er is een verhaal verschenen op Space Daily, waarin dat gedetailleerd beschreven wordt hoe dat moet gaan lopen. De NASA is intussen bezig met ontwikkeling en bouw van een hele grote nieuwe lanceerraket voor bemande vluchten. Want ze zijn tegelijkertijd bezig met Orion, het nieuwe bemande programma. Zeg maar een beetje opgevoerde Apollo. Dit begint al een heel eind te vorderen. De eerste testvlucht met Orion is al geweest, onbemand dan wel. Maar over een paar jaar gaan ze dus echt bemande vluchten met Orion doen. En die moeten dan gelanceerd worden met die nieuwe raket. Die heet voorlopig nog Space Launch System. Maar die zal later nog wel een echte naam krijgen. Eigenlijk de opvolger van de beroemde vroegere Saturnus V raket. Die gebruikt is voor de Apollo vluchten. Onder andere naar de maan. Die nieuwe SLS die is al aardig aan het vorderen. Een deel daarvan zal ook zijn grote boosters die eraan komen met vaste brandstof. En die zijn ook in ontwikkeling. Dan gaan ze op 11 maart een complete test doen van zo'n booster. Die moet uiteindelijk dan alleen uit het eerste deel van de lancering dus helpen. De eerste 2 minuten, zoals gebruikelijk. Net als bij de Space Shuttle en dat soort lanceringen is dat ook altijd het geval. Hè? Van die vaste brandstofboosters die aan de buitenkant zitten. En die dan vanaf vallen als ze klaar zijn, na 2 minuten. Nou, deze ook, die moet dus 2 minuten branden. Maar dat gaat met behoorlijk veel vermogen. Want dit is echt de grootste vaste brandstofbooster die ooit gemaakt is. En die gaat dan getest worden op 11 maart in Utah. Dat zal live uitgezonden worden via NASA TV. Een statische test uiteraard, gewoon in een grote opstelling om te kijken of die motor helemaal lekker werkt. Vervolgens zal die dan in de komende jaren verder uitontwikkeld en getest worden, zodat die dan over een paar jaar ingezet kan worden bij de lanceringen van de SLS-raket. Dus weer een stap voorwaarts. Nog even terugkomen dan op die SSTV-uitzendingen met dat Poolse diploma. Mensen die geïnteresseerd zijn in dat diploma, die kunnen dat aanvragen in Polen. Maar dan moet je dus wel de nodige gegevens meesturen. Je moet op zijn minst SSTV-plaatjes hebben ontvangen en die hebben geüpload naar de bekende site op internet waar dat allemaal verzameld wordt. En dan moet je ook een e-mail sturen met alle gegevens daaromheen, dus je werkcondities, dus wat voor station heb je gebruikt, welke apparatuur en antennes, hoe waren de signalen enzovoorts, rapporten, alles erbij, met al je persoonlijke gegevens. En dan kunnen die foto's ook gebruikt worden voor allerlei educatieve doeleinden later. voor Poolse stations zijn de eisen nog hoger. Die moeten ook een complete audio-opname opsturen van de hele passage waarin ze die SSTV-signalen hebben ontvangen, inclusief dus alle ruis en noem maar op, zodat precies te horen is hoe goed of hoe slecht de signalen binnenkwamen. Iedereen mag natuurlijk zo'n opname opsturen, maar dat moet dan wel op de goede manier gebeuren met een nauwkeurige timing daarbij tot op 1 seconde nauwkeurig enzovoort. Nou, alle gegevens kun je opsturen en als je ook nog een speciale QSL-kaart wil hebben vanwege dat 85-jarig bestaan van de Poolse vereniging, dan moet je dat aangeven en dan krijg je die ook. Een en ander zal worden verstuurd via het normale QSL-bureau. Als je rechtstreeks wil ontvangen, dan moet je ook een envelop meesturen met jouw adres erop en twee IRC's. Nou ja, alle gegevens kun je allemaal vinden in verhalen op internet waar je dat naartoe moet sturen. Je hebt tot en met 4 maart om dit allemaal aan te vragen. Goed, dan de Central States VHF Society, die zal een conferentie houden op 23 juli, 23 tot en met 26 juli in Denver in Colorado. En die willen alvast uitnodigen voor verhalen die daar gepresenteerd kunnen worden. Nou, verder in de komende maanden allerlei activiteiten van Amstrad in de Verenigde Staten op allerlei plaatsen bij amateurbijeenkomsten. En daar nodigen ze iedereen alvast mee uit. Maar goed, zal voor ons iets minder interessant zijn. Verder ARIS-verbindingen. Op 26 februari in verbinding geweest met Sint-Petersburg. RS-0-ISS, rechtstreekse verbinding. Anton Skaplerov heeft daar de nodige vragen beantwoord en dat was weer succesvol. Later die dag heeft Samantha IZ0-UDF in het Space Station verbinding gehad met Florida en dat was ook prima verlopen. Er zijn weer nieuwe ARIS-verbindingen gepland op 7 maart met Italië, met een school. Gaat via IK1-SLD in Italië. Weer zal Samantha IZ0-UDF in het Space Station dan als IR0-ISS actief zijn. Met die verbindingen, die begint dan om 11 uur 51 of 52 zo'n beetje onze tijd. Dus daar kun je dan weer meeluisteren op 2 meter 145 800. Vorige week bekendgemaakt dat JPL in Californië een moonbounce test gaat doen op onder andere S-band. Met een flink vermogen, grote antenne, 34 meter diameter naar de maan. En dan een carrier en ook wat ranging signalen. Dus signalen om de afstand heel nauwkeurig te meten. Daar hadden ze toen een frequentie opgegeven van 2401 MHz, maar dat is nu toch veranderd. Die frequentie wordt 2115, dus 2115 MHz. Verder alle gegevens hetzelfde, de tijden enzovoorts. Maar de frequentie wordt even anders. Er is ook een uitgebreid verhaal beschikbaar, een PDF-file, over de signalen die ze dan gaan maken voor de afstandmetingen. Met pseudo-ruis en dat soort gegevens. Nou ja, als je er echt dieper in wil duiken, kun je dat allemaal gaan bekijken. Oscar 73, die is de afgelopen week de hele week ingeschakeld geweest in amateurmode. Op speciaal verzoek van amateurs in Amerika, want die wilden Oscar 73 gebruiken voor verbindingen met Yuri. T1FG Maritiem Mobiel, die weer in het Caribisch gebied zit met zijn grote schip. En die heel enthousiast amateurverbindingen maakt via amateursatellieten. En Oscar 73 is daar natuurlijk ook heel geschikt voor. Dus, nou, Amstrad Ducati vond dat wel een goed idee. We gaan daaraan meehelpen. Dus, satelliet beschikbaar gemaakt in amateurmode de hele week. Ja. Kijken, ja, verder is een Belgische amateur, ONVUR AUC, van plan om de komende twee weken actief te zijn vanuit een clubstation in Nederland, PI4 Delta Hotel Victor. Ik weet niet precies waar die club precies zit, maar die wil dus daar ook actief worden via Oscar 7 vanuit dat station. Dus als je die wil werken, dan kan dat de komende twee weken. Ja, verder even kijken. De amateursatelliet Oscar 7 doet het prima. Steeds weer mode A en B afwisselend. Oscar 29, 50 en 73 doen het allemaal prima. 73 dus momenteel continu in gebruik. Maar ik denk dat die volgende week wel weer in de normale mode teruggeschakeld gaat worden. Space Station was dus vorig weekend nog met SSTV bezig tot en met de 24ste, maar intussen weer gewoon alleen met Packet. Vorige week was niet alleen SSTV, maar tegelijkertijd ook Packet actief, maar nu alleen nog maar Packet en af en toe een ARES-verbinding. Oscar 11 is weer terug. Sinds gisteren zendt de telemetrie weer, dus het lijkt dat de satelliet weer goed functioneert en weer volgens een normale timer steeds weer zo'n 10 dagen uit en 10 dagen aan staat. Dan nog een heleboel CubeSats die telemetrie uitzenden volgens het bekende programma. PopSat HIP1, er is een update van de gepubliceerd en er zitten wat problemen met de voedingsspanning kennelijk. Maar ze proberen het baken zoveel mogelijk ingeschakeld te houden. Ondanks de voedingsproblemen, zeg maar. Ook Grifex is een update van gepubliceerd. En het ziet er allemaal best goed uit. Er zitten ook foto's uit te zenden. En ze gaan nog wat data en calibratie dingen allemaal bekijken en doen, maar het werkt allemaal erg goed met die satelliet. Met hoge ballonnen wordt een heleboel geëxperimenteerd. Er is momenteel weer een ballon vanuit Californië over de VS, over de Atlantische Oceaan naar Europa gekomen. Via Ierland en Zuidwest-Engeland naar Frankrijk, Middellandse Zee, om Italië heen. Momenteel zit hij boven Turkije. Gaat om kilo 6 Romeo Papatango min 11. En die, die zit op zo'n 11, 12 kilometer hoogte. En die is afgelopen maandag dus opgeladen in Californië en gaat vrolijk verder. Hij doet het nog steeds met Packet op 2 meter. En die is daar kennelijk heel goed ontvangen geweest. Ja, hij is intussen gepasseerd, maar toch. Kijken. We hebben het internationaal ruimtestation. Hele drukte. Want er zijn dus nu in een periode van 8 dagen wel 3 ruimtewandelingen gehouden. Door dezelfde 2 astronauten. Barry Wilmore en Terry Wirt. En die hebben daarbij meer dan 19 uur ruimtewandeling uitgevoerd. En daarbij wel een paar honderd meter kabel aangelegd aan de buitenkant van het station. En nog een aantal andere klussen geklaard. En dat is allemaal succesvol verlopen. Wel waren er weer problemen met water in een ruimtepak, in de helm, bij Terry Wirt. Maar dat blijkt inmiddels meer een feature te zijn dan een probleem. Want bij dat ruimtepak 3005, ja, daar is dat gewoon standaard, dat weten ze. Aan het eind van de ruimtewandeling, als de astronaut weer binnen zit in het ruimtestation en de omgeving weer op druk wordt gebracht, dan begint er ineens een hoop condens te ontstaan of zoiets. En dan begint er wat water los te komen, zeg maar, in het ruimtepak en vooral in de helm. Verder niet erg, het gaat om een beperkte hoeveelheid, maar het is even een raar effect. Maar tijdens de ruimtewandeling zelf gebeurt er helemaal niks geks. Dus ze weten gewoon dat dat bij dit ruimtepak altijd gebeurt. Ze maken zich er niet druk over en het werkt gewoon. Dus ja, Alles bij elkaar dus zeer succesvol geweest. Vandaag was de laatste ruimtewandeling van ruim 5,5 uur. Ze waren flink voor op schema, dus ze zijn wat vroeger gestopt. Want ze wilden veel langer, maar het was niet nodig. Ze hebben zelfs nog een paar klussen gedaan die eigenlijk voor een volgende ruimtewandeling bedoeld waren. Nou zijn een paar nieuwe koppelpoorten voorbereid. Kabels liggen klaar om aan te sluiten. Want ze willen dus later dit jaar een paar koppelpoorten aan het Amerikaanse deel van het ruimtestation monteren. Waarmee dan allerlei commerciële ruimtevaartuigen later aan kunnen koppelen met bemanningen die naar het Space Station worden getransporteerd vanuit Amerika. Daarmee maken ze zich wat meer onafhankelijk van de Russen. Overigens, de Russen hebben zelf ook leuke plannen. Die hebben het idee dat ze niet in 2020, maar toch tot 2024 door kunnen gaan met het gebruik van het internationaal ruimtestation. Maar in 2024 willen ze dan het hele Russische deel afkoppelen en daar een onafhankelijk eigen ruimtestation van maken. Dus dan zijn ze ook onafhankelijk van de Amerikanen. Nou ja, dus die hele samenwerking in de ruimte, daar komt even wat minder van terecht op dit moment, lijkt het zo. Maar goed, ja, verder lanceringen morgen. Een Falcon 9 raket lancering te verwachten met een paar geostationaire communicatiesatellieten. En op de derde overmorgen een lancering van een aantal Russische raketten met een rocket. Op de 13e de lancering van 4 MMS satellieten. John Paul, George en Ringo, die de magnetosfeer moeten gaan meten. De magnetische recombinaties die leiden tot allerlei leuke effecten, waaronder aurora. Nou, dat wordt daarmee nog beter en gedetailleerder bestudeerd. Nou, later deze maand zal een deel van de bemanning uit het Space Station terugkeren. 3 van de 6 en op de 27e wordt dan weer een nieuwe bemanning gelanceerd naar boven. Op de 27e februari zijn weer 2 Vlok 1 satellieten gelanceerd vanuit het Space Station. Met de inmiddels gerepareerde lanceerinrichting die aan de Kibo module zit. Dus het werkt weer, ze kunnen weer die satellieten die een tijdje hebben moeten wachten nu toch wel weer lanceren. Kennelijk. Even kijken. Die satelliet uit Iran die een paar weken geleden gelanceerd is. Wanneer was het op? Die is 23 dagen, bijna 24 dagen in de ruimte geweest. Want die is op 26 februari verbrand in de atmosfeer. Dus de Voyager-satelliet, oftewel Dageraad, die zat in een niet al te hoge baan. Vooral het laagste punt zat nogal laag. Er werd wel gesuggereerd dat hij dus een raketmotor aan boord had, een kleintje, om de baan te corrigeren. Maar dat heeft kennelijk niet gewerkt, want aan de baanparameters is niet te zien dat de baan ooit iets veranderd is. Dus hij is gewoon zachtjes naar beneden gekomen en verbrand in de atmosfeer. Ja, en verder zal op 6 maart het ruimtevaartuig Dawn aankomen bij Ceres. Een hele grote asteroïde, eigenlijk een dwergplaneet in de asteroïdegordel. En die zal daar dan omheen gaan draaien en gaan bestuderen. Voor het eerst dat die echt eens een keer goed in kaart gebracht wordt. Dus dat is ook een leuke ontwikkeling. Goed, dat zijn zo even de dingen van deze week.